We herinneren ons nog flarden, korte zinnen uit de mond van onze grootouders op familiefeesten.
Over hoe erg het wel was wat er toen hier in onze streek gebeurd was. Maar het drong als kind niet tot ons door. Tot die ene dag.
We hadden een leerkracht geschiedenis die 100 uit kon vertellen.
Maar ze droeg zelf ook een historisch verhaal met zich mee.
Die ene vreselijke gebeurtenis aan de begindagen van Wereldoorlog 2.
Die ene les begon ze haar verhaal en wij luisterden vol ongeloof.
Dat ene uurtje bleef lang aan ons kleven. En nu, zoveel jaren later, staan we op een kantelpunt in de geschiedenis. Wij, twee jongeren met hopelijk nog een lange toekomst voor ons, volgen de actualiteit en staan versteld.
Ik kan er nog altijd niet bij dat we na zoveel jaren terug in een wapenwedloop zijn beland. Oorlog is opnieuw een stapje dichterbij.
We worden overspoeld door beelden van oorlogsmisdaden. Onschuldige burgers die zomaar worden afgeslacht. En dat op nog geen 2 dagen rijden van hier.
Dat zoiets dan bij ons kon gebeuren, dat is toch een stap te ver?
En toch is het hier ook ooit gebeurd. En we moeten er niet eens zoveel generaties voor terug.
Hier, in de streek waar we vandaan komen, in Vinkt.
In dat anders zo vreedzame dorpje aan de rand van Deinze gebeurde er in 1940 iets wat we nooit voor mogelijk hielden. Iets wat nu nog, na tientallen jaren, blijft nazinderen. Het bloedbad van Vinkt.
Het is een geschiedenis die we nooit mogen vergeten. En zeker nu niet. Ze is relevanter dan ooit.
We besluiten op zoek te gaan naar de ware toedracht van wat er toen is gebeurd. En ook hoe het zo ver is kunnen komen. Hoe het komt dat een mens tot zoiets in staat is.
Wij zijn Flo
en Eva.
En samen nemen we je mee naar de begindagen van Wereldoorlog 2.
Als muren konden spreken. Een podcast van Eva Strooband, Flo Christiaans en Brecht van Meirhagen.
We beginnen onze zoektocht tussen de boekenrekken van de bibliotheek. Spitsvondig. I know. We vinden er een aantal vergeelde boekjes over Vinkt. Ze lijken al jaren niet meer gelezen te zijn.
Ze zullen ons, in verouderd Nederlands, een eerste inkijk geven in de verschillende gebeurtenissen op die meidagen van 1940. Zo is er bijvoorbeeld een boekje van de Commissie voor Oorlogsmisdaden. Het komt uit 1949. Het was een onderzoekscommissie die, net als in alle andere oorlogslanden, probeerde de oorlogsmisdaden in kaart te brengen. Aan Vinkt werd een heel boek gewijd.
Al snel begint het in ons hoofd te duizelen. Een wirwar aan feiten. Als kleine steentjes die worden gelegd in een rivier waarvan de stroom alsmaar sterker wordt. Wie kan ons op het droge krijgen?
Voor alle duidelijkheid, ik ben dus, zoals je daarnet gehoord hebt, van na de oorlog.
Dit is Jozef Verheijen. Hij was een van de drijvende krachten achter de inrichting van een reflectieruimte in Vinkt. Een plaats om aan de hand van foto's, film en voorwerpen stil te staan bij het verhaal dat Vinkt al die jaren met zich meedraagt.
Dat wil zeggen dat ik de feiten niet heb meegemaakt. Dus alles wat ik weet, heb ik van horen zeggen.
Op een vroege zomerdag bezoeken we voor het eerst de reflectieruimte. Jozef stopt ons meteen enkele cassettes toe. Of we hier nog iets mee kunnen. Oude opnames van gesprekken met getuigen. De oudste dateren van de jaren 80. Met trillende handen nemen we het geschenk aan. En de stapel wordt hoger. Een oude radiodocumentaire uit 1975 van de toenmalige BRT.
Vinkt 40, een radiodocumentaire.
Er zijn ook opnamen van een andere Jozef. Jozef de Vlieger, de grote specialist ter zake. Hij is jammer genoeg al een tijdje overleden. Maar de opnames van vele tientallen interviews met overlevenden die hij jarenlang hield, liggen veilig opgeborgen bij onze Jozef.
We hebben een schat in handen. Vol verbazing kijken we elkaar aan. Er wordt ons iets kostbaars toevertrouwd. Een poort naar de geschiedenis. Een teletijdmachine naar meer dan 80 jaar geleden.
Jozef babbelt graag.
Ja, ja.
100 uit. Allee. Hij is de geknipte man om onze zoektocht mee te starten. Maar we contacteren ook Stefaan de Grote van de erfgoedvereniging Het Land van Nevelen. Hij is een wandelend geschiedenisboek over onze streek.
Hij stelt ons al gauw voor om zijn vrouw mee te nemen. Die is geschiedkundige, maar nog veel meer dan dat, zo zal later blijken.
Dus op 10 mei 40 verklaart Duitsland de oorlog aan België.
Dit is de stem van Christine. Zij is de geschiedenisleerkracht waar we het eerder over hadden. Aan wiens lippen we die ene dag op school vol verbazing hingen. En zij, Christine, blijkt dus ook de vrouw van Stefaan.
En zij komen uit het oosten, dus zij vallen binnen in Limburg en steken de Maas over en dan de Schelde over. En dan komen ze aan de Leie en telkens trekt het Belgisch leger zich terug, hè, achter de Maas, achter de Schelde, achter de Leie. En de gebeurtenissen in Vinkt situeren zich in dat laatste deel, namelijk de slag bij de Leie. En dat is gebeurd tussen 4, 25 mei en 28 mei. In hoeverre de gebeurtenissen in Vinkt de capitulatie van het Belgisch leger hebben beïnvloed, dat kunnen we niet echt zeggen, maar het zijn wel de laatste uren en de laatste dagen dat het Belgisch leger, meer bepaald de Ardense jagers, zich hebben verdedigd tegen de Duitse regimenten. Mm-hmm. En dat gebeurde net hier, tussen het Schipdonkanaal en Vinkt. Ja. Toevallig.
Toevallig. Eén dorp in de frontlijn van de gebeurtenissen. Dat werd dus Vinkt. Een boerendorp waar de tijd leek stil te staan. Mee met de natuur. Tot die langzame wetmatigheid grondig werd verstoord.
Stilaan doemt de grote vraag op. Zijn er op dit moment, anno 2025, nog overlevenden? Krasse negentigers moeten het nu zijn, die de vreedheden als kind hebben gezien. Of die er nog jaren na datum de gevolgen van droegen. We beginnen een heuse zoektocht, via onze Jozef en via nog enkele andere mensen die contact hebben met de laatste getuigen. Hun stemmen hoor je vanaf nu, vermengd met oude opnames. De niet meer zo stille getuigen.
Ik moet zeggen, ik was in 1940, 13 jaar oud. Hè. We reden met onze fiets samen 's morgens om 7:30, ik weet nog zeer goed, naar de school. En we waren nog geen een kilometer verder of twee jachtvliegtuigen kwamen laag boven ons. Wij zagen voor ons twee mensen die ook met de fiets waren van hun fiets springen en in de gracht duiken. En wij dachten, allee, waarom doen die dat? Maar wij hoorden ook geknetter van mitrailleus of niet, ja. En we zeiden, wat is er nu echt gaande? En we sprongen ook in de gracht, maar na een tijdje was dat lawaai weg. En zijn we naar het college gereden. En in het college werd ons gezegd, het is oorlog. Je mag terug naar huis. Dat betekende voor ons iets dat een groot vraagteken was, wat is oorlog? Ja. We hadden wel al veel gehoord over de mogelijke oorlog, maar we wisten nog niet goed waarover dat ging.
De Sint-Peter kwam daar rond en al de rest moest afgeplakt worden van ieder huis. Ja, en de mensen zeiden oorlog. Ja, en al mijn kind Duits woord. Ja.
Die Duitsers vermoeden dat ze makkelijk over de resterende Belgische troepen zullen walsen. Maar België wil zich niet zomaar gewonnen geven. Ze willen nog een laatste keer proberen de Duitse inval te stuiten. Maar niet alle Vlaamse soldaten zijn het daarmee eens.
In Meirchem zat er eigenlijk een regiment. Vlaamse soldaten die oorlogsmoe waren en die waren zwaar beïnvloed door pro-Duitse propaganda.
Dit is dan Stefaan, ons wandelend geschiedenisboek, auteur van een reeks artikels over de gebeurtenissen in Vinkt.
Je had dus in die tijd een pro-Duitse partij, het VNV, en die met fake news en alle soorten berichten zeiden die je moet stoppen met vechten. En die soldaten waren daar zeer sterk door beïnvloed. En wat is er gebeurd? Dus net in Meirchem het kanaal van Schiphol, hebben de Duitsers een deal gemaakt met die Belgische soldaten, die Vlaamse soldaten. Die hebben zich massaal overgegeven. 5000 man heeft zich overgegeven. En de Ardeense jagers, was eigenlijk een elite-eenheid in België, die zeiden, we gaan ze tegenhouden. Dat kan niet zijn dat de Duitsers die doorbreken. Wij zijn een elite-eenheid, wij zijn zwaar bewapend. Wij zijn met, ook met enkele duizenden manschappen, we gaan front vormen in Vinkt. Wij zijn de last man standing om ze tegen te houden.
Last man standing. Het lijkt een onmogelijke opdracht. Ook Jozef, onze man van Vinkt en specialist ter zake, blijkt heel wat te weten over de omstandigheden die geleid hebben tot de wreedheden.
Zij stoten dus in Vinkt op die harde weerstand van het Belgisch leger. Ardense jagers, vooral twee regimenten, actieve soldaten, dus die jonge gasten in de fleur van hun leven, voor niemand bang. Ze komen uit de bossen van de Ardennen, maar ze zeggen dat zelf. Ik vind dat niet uit. Ik heb nog gesproken met mensen die het meegemaakt hebben. Er zijn er ook geen niet meer nu. Wij waren voor niemand bang, zeggen zij. Het waren ook goed getrainde soldaten, waren goed geëquipeerd, waren goed bewapend. En zij bieden daar weerstand aan Duitse soldaten die eigenlijk daar de vuur op krijgen. Ik zal altijd bij manier van spreken. Dat ook zal wellicht meegespeeld hebben. Men zegt dat de verhouding slachtoffers, Belgisch leger, Duitse troepen, dat 1 op 7 is. 1 op 7, dat wil wel zeggen. Dat heeft zeker ook meegespeeld.
Het was een grote verrassing voor die Duitse troepen dat er nog zo'n eenheid was met panzerwagens, met zware machinegeweren om hen tegen te houden. En enkele dagen lang zijn ze erin geslaagd dus die troepen tegen te houden. En de Duitsers hebben daar 500 man verloren. Doden, gewonden. En die waren daar zo kwaad om, zo verrast, zo vernederd. En dat was eigenlijk het begin van de gebeurtenisseffect.
Uiteindelijk moet België zich toch overgeven na 18 dagen weerstand. Deze periode in de Tweede Wereldoorlog staat bekend als de 18-daagse veldtocht. De periode waarin Vrij België zich verdedigde tegen het invallende Duitse leger. 18 dagen, zo lang duurde het en België werd veroverd gebied. Maar dus niet zonder slag of stoot en dat had verstrekkende gevolgen.
Ja, die waren eigenlijk woest, hè. Ze waren hun kameraden verloren. In die tijd zijn we altijd kameraden tegen elkaar. Maar er is ook een element dat belangrijk is, die Duitse soldaten waren gedrogeerd. Er was dus een firma rond Berlijn en die gaf die soldaten pervitin. Dat was eigenlijk een voorloper van kristalmet, dus een drug die we kennen. En dat zorgde voor agressie bij die soldaten. En een van die groepen die Vinkt binnentrok, die waren al dagenlang aan het vechten. Die waren dus gedrogeerd door die pervitin. En dat is ook volgens mij dus een stukje de oorzaak geweest van die agressie, van die verschrikkelijke daden uiteindelijk. En er zijn 200 miljoen dosissen drugs gegeven aan die Duitse soldaten gedurende de oorlog. 200 miljoen. Dat werd niet bekeken als drug in die tijd, maar zag dat als een soort medicatie om langer te kunnen vechten. Om dus de strijd te kunnen volhouden voor de tijd. Maar het zorgde voor woede en agressie. En dat kwam er nog een keer bij natuurlijk.
Dat beeld van die woeste Duitse soldaten, tot zelfs met het schuim op de mond, dat is iets wat onze getuigen later ook keer op keer zullen herhalen. Het waren geen mensen meer, het waren beesten.
De Belgische soldaten, de Ardense jagers, die gebruikten een tactiek d'harcèlement. Harcelé in het Frans is strijd erin. En hoe deden ze dat? Die Ardense jagers vochten niet met een hele compagnie tegelijk. Zij vochten met kleine groepjes. Vanuit huizen, vanuit boerderijen. Zij beschieten dus die Duitsers om hen tegen te houden. Wanneer dat dan toch niet lukt, trekken ze zich terug en doen ze dat vanuit een ander huis of vanuit een ander boerderijtje. En wat gebeurt er dan als zij uiteindelijk dan toch door de overmacht zich moeten terugtrekken? Dan komen die Duitse soldaten op die locaties en gaan ze kijken en wat vinden zij in die kelder of elders in die boerderij? Vinden ze een hoop doodsbenauwde burgers, vluchtelingen, mensen die daar wonen, familieleden, en een hoop kogels, kogelhulzen. En weer al, dat versterkt die theorie dat dan die burgers hebben meegevochten.
Ze hadden eigenlijk misschien die mensen kunnen weghalen van het front. Ze hebben het niet gedaan. Die zaten in de kelders, honderden mensen, vrouwen, kinderen, mannen. En ja, die mensen die zaten daar in de kelders en die werden naar buiten gesleurd bijna. Door die agressieve troep Duitsers. En dat is eigenlijk het begin van het verhaal.
Wat nu volgt is een wederopstanding. Stemmen rijzen uit de vergetelheid en laten die noodlottige dagen in Vinkt weer tot leven komen. Zo wordt alles tastbaar, voelbaar.
We vonden ze in talloze archieven. Maar we gingen dus ook zelf op pad, op zoek naar de laatste getuigen. En we vonden ze, kranige negentigers. En bij elk gesprek werden we stiller, ingetogener. Vol ontzag voor de moed waarmee deze overlevenden getuigden. Dit is hun mislepende relaas van het bloedbad van Vinkt.
Jozef, Stefaan en Christine gidsen ons verder. We zijn maandag 27 mei 1940, de dag waarop het noodlot toeslaat.
De Ardentse jagers die zich dus in Vinkt bevonden, hadden een aantal posities ingenomen. Onder andere in de toren van de kapel van het rusthuis. Dus het rusthuis waar nu de reflectieruimte is, ja. Het vroegere, had een kapel met een hoge toren. Daarin zat een mitrailleursnest van Ardentse jagers. Dus van daaruit werden de Duitsers beschoten. En dat zagen ze ook, dat wisten ze ook. De Ardentse jagers zaten ook in verschillende hoeves aan weerskanten van de steenweg tussen Vinkt, Meihem, Nevelen, de Geertweg. Dus wanneer de Duitsers oprukten van Meihem naar Vinkt, werden zij links en rechts beschoten vanuit hoeves waarin die Ardentse jagers verscholen zaten. Maar dat hadden zij niet verwacht. Hè. Ze waren heel vlotjes over het Schipdonkanaal geraakt en zij dachten van Meihem naar Vinkt, dat gaat een walk in the park zijn, dat gaat gemakkelijk zijn. Maar dat was dus niet zo. Ze werden door artillerie, Belgische artillerie beschoten, door antitankkanonnen beschoten. En gaandeweg zijn zij voor zichzelf beginnen uitmaken dat burgers waren die hen beschoten hadden. Dus zij hadden niet het idee dat Ardentse jagers waren, maar omdat het burgerlocaties waren, dachten ze, we worden door burgers beschoten. En net op de plekken waar ze veel kameraden hadden verloren, dus aan kruiswegen bijvoorbeeld, aan de hoeve Vermeulen, aan de hoeve Doosterlink en ter hoogte van de kerk en rusthuis in Vinkt, hebben ze ook wraak genomen. Mm. Met telkens dezelfde leuze, civilisten haben geschossen. Of hekkenschutzen haben geschossen, sluipschutters. En zij bleven dat altijd maar herhalen. Ze schuimbekten, ze schopten met hun voeten tegen de muur van frustratie, van ergernis, van kwaadheid. Dat is door de tijdgenoten niet als een drug ervaren, maar als dronkenschap.
Yeah. Ja.
Maar zij zagen wel dat het gedrag niet normaal was. Dat hebben zij wel gezien. Ja. En dat bleef ook maar duren. En zij werden ook door hun officieren aangezet om wraak te nemen. Dus het bevel is echt van hogerhand genomen. Het zijn de officieren, de onderofficieren, de luitenant, majoors, kolonels, die gezegd hebben, schiet, je moet schieten. Dus hoe meer die uren vorderden, hoe meer zij de burgers opjaagden, hoe kwaader zij werden. Ja. En hoe luider er geroepen werd, en hoe meer er geschopt werd, en hoe meer er met bajonetten gestoken werd, en hoe vreselijker het ook was.
De Duitsers waren razend. Ze waren daar geregeerd. Want ik weet nog goed, het schuim kwam op de rond. Echt waar. Ze waren niet normaal.
Er waren niet enkel de drie executies in het centrum van Vinkt, waar we het zo meteen over zullen hebben. Ook op andere plaatsen in en rondom Vinkt werd er gemoord.
Ik zat met mijn kinderen. En met mijn vrouw en broers en zusters en kinderen. En de Duitsers binnengekomen waren, En we zijn eruit gehaald. Met geweld. Het waren geen mensen meer, die Duitse soldaten. Het waren een geweldige mensen. Dat was roep maar 10 van de burgers. Als ging. En we zijn dus opgeluid. Al de kerkwegelen naar de plaatsen. En daar werden wij nog een keer ontvangen van de Duitsers. Ja, tegen de muur gesteld. Een vreselijke momenten. Dat we uit onze woning zagen dat we niet wisten waar we waren. Wat was gek. Daar kwam de manneke van de jaren 16, ook van dezelfde richting waar we gekomen waren. Een schuurmanneke. En de manneke van 16 jaar. Het gepakt, he. En de bagger zat. En de manneke naar de deur schoten.
Het Zwarthuizeke, dat was een café, Herberg, in het Schoonvlaams. Daar zijn er ook wandaden gebeurd. Ook een groepje mensen van een stuk of 12 die samengedreven zijn en ook een hele mars hebben moeten doen en geslagen zijn. En op een bepaald moment, op dat kruispuntje, zijn ze dus aan de kant gezet en zijn hun handen en voeten vastgebonden met ijzerdraad of met telefoondraad. Er zijn getuigenissen van neergeschreven dat ze dus bewerkt waren met bajonetten. Dus die mensen zijn afschuwelijk mishandeld. En die zijn daar blijven liggen. En ze waren zodanig, volgens de geschriften en getuigenissen, zodanig toegetakeld dat de mensen die daarna aan passeerden, en die goed wisten welke mensen die ze zouden herkend hebben, dan ze onherkenbaar waren.
Ik was dus 15 jaar als de oorlog begonnen is. En ik herinner me natuurlijk dat nog zeer goed. Dat was allemaal nieuw. Hè. Het was zelfs interessant, zolang of die moorden niet begonnen zijn natuurlijk. Ik heb dus mijn broer verloren. Hij was 28 jaar. Hij was nog thuis bij ons op de boerderij. Hij is dus gewoon meegenomen. En dan hebben ze hem 8 dagen later gevonden. Samen met nog 11 anderen, met dus 12 in je put. Van vooraan op mij. Ze waren dus allemaal doorstoken van de bajonetten. En met hun handen op de rug gebonden. Met stekkersdraad, pinnetjesdraad. Dus je kunt wel denken wat dat moet geweest zijn.
We vonden samen met Jozef ook een nog levende getuige, Elisabeth. Ze was 6 jaar toen het gebeurde. Haar nonkel was het die daar, ter hoogte van Herberg het Zwarthuizeke, koelbloedig werd vermoord.
Ja, ik heb een onkel die, ik weet niet hoe dat hij gestorven is, eindelijk. Van 28 jaar was hij. En mijn vader, ik weet het nog, dat hij al weende thuis kwam, dat zijn broer dood was. De oorlog, maar dat gebeurde, weet ik het niet. Ja, maar het waren dan veel mensen die de vink tegen slecht geweest.
Men noemt dat La calamité de la guerre, maar het is erger. Hè. Het is niet zomaar een fait divers.
We ontmoeten ook Maria. Zij verloor haar vader aan het Zwarthuizeke. Zelf kan ze het nog steeds na al die jaren niet navertellen. Het is te pijnlijk. Haar man Etienne helpt haar.
Uw vader, als ik in 1940, in mei 40, gefugieerd door de Duitsers, met 11 anderen hier uit de buurt, al uit de buurt hier.
Etienne toont ons een van de foto's die in die dagen door Duitse soldaten genomen werden. Zo zijn er meerdere. Ze bieden ons een directe inkijk in die gebeurtenissen. Op deze foto zien we een aantal mannen op een rij naast elkaar staan, handen vastgebonden.
Dat zijn die 11 meisjes hier, die dan met andere handen op de rug tubben gebonden zijn, mee stekkerdraad. En toen op diezelfde plek gefugieerd zijn. En dat zijn 11 mensen rond de voordeur erbij. Kijk, het zit in een Duits op zijn knieën. Hoor, en die is bezig met die mensen te gritten mogen voor de laatste zucht te geven. Oh, jongen. Kijk er maar een keer hoe naar ze. Alles weet, hij zijn branden geschoten, heel de hoeven zijn branden geschoten, zou niets nimmer ermoederen.
Ook Octaaf Rogge, een van onze getuigen, vertelt een schokkend verhaal.
Ik kom thuis en ik kom er toe en ze stonden aan de straat met tweeën van die gasten. Ook mijn moed, hoe ik veel mee speelde. Ik zei, maar daar. Hij zei, voor de zijn vaste leg je aan de kapelle. Ze doosten er niet omgaan. Ja, de vader was meepakt en die was naar zijn land gaan kijken. Naar dat beetje of er daar geen mobus in gevallen was of wat weet ik wel. Die was naar dat land gaan kijken. Maar de Duitsers trokken naar Lernullen toe. En die officieren zagen hem gaan en ze sommerden dat hij moest komen. En in de plaats van naar Rode te komen, liep hij weer. En ze hebben hem bij Stuidholen, ze hebben zijn vaste door het smeden aan de kapelle, en ze hebben hem een karabom, en hoe de niemere kostte lopen met die slip, ze hadden nooit dat ze omwollen, nooit gewoon aan zijn lichaam, wat dat er op alle beurt was. En mensen niet te zien aan hun, dat hij al slipt, weet je. En ze hebben dan maar een dag of vier, vijf loter gevonden.
Het is een vreselijk verhaal dat niet te begrijpen valt. Hoe kan je een onschuldig mens zo zonder reden mishandelen en voor dood achterlaten? Het toont de razernij waarmee de Duitse soldaten tekeer gingen net voor de capitulatie. Het werden beesten die wild van woede om zich heen sloegen, opgehitst door drugs en bittere wraakgevoelens. Christine vervolgt.
Als ik het dan chronologisch zou vertellen wat er gebeurd is, ga je zien dat de eerste groep Duitsers zich vrij normaal gedroeg. De eerste groep die Tor binnenkwam, heeft gewoon rondgekeken en is verder gestapt. Maar de tweede bende was helemaal opgefokt. En lanceerden de leuze van civilisten hebben geschossen. Er is hier geschoten vanuit de toren vanuit het klooster. Dat zijn waarschijnlijk burgers dus. En zij dwongen zowel de mannen als de vrouwen om uit de kelders te komen. En de kinderen. En die moesten allemaal met de handen omhoog tegen de muur staan. En de mannen werden gefouilleerd op bezit van wapens. Dus omdat men bewijzen wou dat de mannen hadden geschoten, de burgers, werden zij allemaal gefouilleerd.
De eerste Duitsers hebben feitelijk niet gedaan. Die Duitsers kwamen van Zeveren. En die hadden niet gedaan. Ze zijn in de kelder blijven. En thans, een uur later zijn die Duitsers gekomen van de weg van Nevelen. En wij moesten allen uit de kelder komen. En de mannen werden afgetast en aan de muur geplaatst. De onderpaster stond daar ook bij. Ik zei, dan moet jij niet meegaan. Ja, zegt hij, ik ben borgen voor al die meisjes, ze hebben niets misdaan. Mijn man pakte nog mijn kleinkinderen op zijn arm en zei, die Duitsers zeggen, geen kleine kinderen.
Ze was niet meestal, we hebben gekregen dat voor het rest moesten vertrekken. En hij mee vroeg nog een kruisje aan moeder. En die Duitsers zei, ja, zegt hij.
Men heeft eigenlijk niks gevonden. Men heeft bij niemand iets gevonden. Omdat in de eerste dagen van de oorlog er een wet was dat iedereen die een wapen had, al was het om vogels af te schieten, zijn wapen moest inleveren. En je kreeg daar een papiertje van. Je kreeg daar een bewijsje van, ik heb mijn wapen ingeleverd. Dus sommigen hebben met dat papiertje gezwaaid van, ik kan niet geschoten hebben, ik heb mijn wapen ingeleverd. Maar dat maakte eigenlijk niet uit. Ja. De onderpastoor en enkele broeders zaten ook in dat kelder. En die hebben geprobeerd om te bemiddelen tussen de Duitsers en de burgers. Maar die hebben ook klop gekregen, dus dat heeft niet geholpen. Ja. En dan moest iedereen op die Heerstweg stappen richting Meichem. In de heenreis moesten de mannen eerst lopen, per twee. En de vrouwen daarachter. Ja. Dat moet een verschrikkelijke tocht geweest zijn, omdat er langs die weg heel veel kapotte militaire wagens lagen. Dat was nu misschien nog het minste, maar ook heel veel lijken. Die door dus die artillerie van de Belgen enzovoort daar neergeschoten waren. Lijken die daar al uren lagen, want men werd niet onmiddellijk begraven. Dus heel veel mensen hebben toen niet durven kijken en hebben gewoon gestapt en gestapt tot een kilometer verderop. Er een Duitse motorrijder kwam, die zei zurückfahren. Dus zij moesten terugkeren. En dan was het omgekeerd. Dan moesten de vrouwen eerst lopen en de mannen achteraan lopen. En dan zijn ze op een 700 meter, denk ik, of een halve kilometer, hè, het dorp genaderd tot bij de hoeve Doosterlink. En dan moesten de vrouwen in die hoeve verzameld worden. Dus die werden daar naartoe geduwd eigenlijk. Maar ondertussen hadden zij wel kogels over zich heen zien vliegen. Men heeft zich verstopt. De Duitsers zijn ook alle kanten uitgevlogen om niet geraakt te worden.
We focussen ons nu op de groep mannen die op dat moment terug naar het dorp van Vinkt worden gedreven.
Eenmaal het dorp genaderd werd, schoten dus alleen de mannen over. En dan heeft men het gerucht verspreid en ook verteld aan de vrouwen op de weide van wat gaat er met onze mannen gebeuren. Hebben ze gezegd, we gaan ze allemaal doden. Dus dat is letterlijk gezegd.
Ze zijn onder eigenlijk trieste omstandigheden, moesten zij looppas, er waren daar oude mensen bij, moesten zij dus in de dorpsstraat voorbij de vrouwen die dus op die boomhammer zaten. Een beetje nadien hoorden ze dus die salvo's, en drie keren dus.
Dan zijn er drie executies geweest. Dus een eerste executie aan de muur van het klooster. En dat ging over 7 ouderlingen die in dat klooster zaten. En die zijn allemaal gedood.
Mijn schoonvader die man was 90 jaar. Was 90 jaar en die lag daar doodgeschoten te midden te kassa met 2 honden van achter in zijn jeugd.
Dan een beetje verder aan de pastoriemuur. Weer een groep van 16, 17 mensen.
Men moest in rijen van 5 naar voren stappen. En dan werden ze per 5 neergeschoten.
En u hebt uw man niet meer teruggezien nadat hij daar op de steenweg in dat klooster, aan dat klooster vertrapt
was? Ja, ik heb hem wel zien passeren. Ze zijn ook in zo'n buurt. En zij zijn met 5 met een keer moeten naar de muur gewoon voor de deur geschoten te wonen. Maar ze hebben wel een deur zien. Ja, ze moeten zijn brandbuis passeren. Ja. Voor de, waar aan het ons deur geschoten.
En dan nog een groep van 19, denk ik, 19 mensen. Daar tegenover, de andere kant van de straat. En dat is die executiemuur die nu nog bestaat en die eigenlijk vrij goed gerestaureerd is.
De muur van de beenhouwerij De Laar. Dus die hadden al 2 executies zien gebeuren. Dus die wisten echt ook wel wat hen te wachten stond.
We kunnen bijna niet geloven wat we te horen krijgen. Koelbloedige executies. In onze geboortestad. We willen het met eigen ogen zien en spreken af met Jozef in het dorpscentrum van Vinkt. Daar, op een koude winterdag, staan we aan de muur van beenhouwerij De Laar. Het is het laatste overblijfsel van die gebeurtenissen. Hier en daar gerestaureerd, maar de kogelgaten zijn nog altijd in de muur te zien.
We staan hier nu aan die muur en je kunt u amper inbeelden dat er zoveel jaar geleden hier mannen voorstonden met hun gezicht naar die muur, kijkend, niet wetende wanneer dat schot komt, maar wel wetende dat het ooit komt.
Van die groep dus van 42 mensen die dus opgeleid zijn naar Meichem, nadien teruggekomen zijn, men zegt in looppas, vandaar, is het perfect uitlegbaar dat de jongste gasten hier verst, het langst uitgehouden hebben.
Als je zegt dat het perfect uitlegbaar is dat door hun fysiek dat zij verder geraakt zouden zijn, is er een reden bijvoorbeeld waarom dat die 3 locaties, het klooster, de pastorijmuur en de muur van de beenhouwer De Laar, gekozen zijn, tussen aanhalingstekens?
Ja, wie zal het zeggen, maar het zou kunnen. Maar het valt op. Ja. Dat de gemiddelde leeftijd van die mensen verlaagt met een afstand dat ze afgelegd hebben. En moet allemaal vrij snel gegaan zijn ook.
Wie zich op dat moment ook in het dorp bevond, was Ivan van den Branden. Toen 13 jaar oud. Hij besloot samen met zijn moeder te vluchten, maar ze werden van het kastje naar de muur gestuurd. Iets wat we ook van andere getuigen horen. Er heerste pure chaos die dagen. Niemand die wist welke kant hij op kon. Na heel wat omzwervingen belanden Ivan en zijn moeder in een kelder in het dorp. Hij vertelt het ons na op een zomerse dag in juni, enkele maanden voor hij op 96-jarige leeftijd zal sterven. Hij zal ons eerbetoon jammer genoeg nooit te horen krijgen.
Er was een huis daarnaast bij Paul Martens, recht over de pastorijmuur. daar aan de deur geklopt. En Paul zei, kom maar, mijn kelder zit al vol, maar je kunt er nog bij. Mijn moeder en ik, in de kelder daar bij Paul Martens. We hebben daar in de kelder gezeten en wij hebben daar geschut gehoord. Heel de nacht mensen horen roepen om hulp enzovoort. En 's morgens, de dinsdagmorgen, zei Paul tegen mij, ik was daar de jongste in de kelder, zou de ene keer niet naar boven gaan en een keer kijken door de spleet onder de deur, want dat is een oude deur en dat is een grote spleet erom. Kijk een keer. En inderdaad, ik zag daar de mensen liggen die daar de avond ervoor doodgeschoten waren aan de muur van de pastorij. Ik ga dat gaan vertellen en we hadden natuurlijk angst tot en met dan. Tot 11 uur dat er een Duitse officier of onderofficier binnenkomt en zei, de krieg is gedaan. Je mag allemaal naar boven komen. Maar de Duitsers heb ik daar zo brutaal weten te werk gaan. Ongelooflijk. En wij hoorden dan zeggen, achteraf, die dan de burgers gefusilleerd werden, dat de onderpastor gefusilleerd was in het klooster, omdat hij zich aanbood als schiet mij dood en laat de mensen hier, de oudsten leven die hier in deze zaak leven. Ze hebben de onderpastor doodgeschoten, maar de oudsten zijn toch vrij mogen gaan. En vandaar dat er nu nog een schilderij aan vinkt aan de kerkgang met beeld van de onderpastor Verstraeten die zijn leven gegeven heeft voor die mensen. Ik heb het een beetje moeilijk.
De maandag erop volgend zijn die meisjes ons ontgraven. En zijn die meisjes allemaal een koeisje aan onder een enorme don. En een bassen doorgeleid en al die meisjes over jezelf. En waren dan door als mijn man, waar mijn broer in had met al. En ik was geschoten 2 keer, 2 keer. En je onderpastor ook had mij dan en het niet geweest, zegt mijn broer, dat hij zijn seton aannam, maar gekoest dat niet meer bekend. Heel zijn hoofd er schoten.
Maar dat massagraaf op kerkhof als het ons moet opdoen, hè, man. En een verheerkeling van Clara Reizigem door, hoor. Die man ook over 33 jaar aan de tafereel, die er, niet aan zag een voetbloed komen, hij bekend de mensen, hoor. Hij bekend de volken, hoor.
Ze gingen dat de maandag ontgraven. En dan zei ik, ik moest erbij zijn, hè. En toen was er een Duits, die zei tegen mij, er veel beter hier wegvaren, zegt hij. Je zal dat altijd voor uw onzin. Zei ik, gooi hier voor niemand niet weg. Als ik zo niet weggaan, verniet dat er wordt. En ze begoesten dat, bleef de man. En dan is een blauwe pan en broek. En bruine velo-slechten zijn alleen slechten. Zij dat is mijn man. Oh, Clara, zoet dat. En zo naar we zien en gaan dan. Zij doen een beetje vuurbloed. Zij dat zullen je erin zit. Naast je woord. Zij dat zeg ik. En het was. En ik was zo. Dat was heel dit zijn. Zijn oordijn. Die dat zo. Dat kan ze allemaal zien op zo. Oh.
Het vreselijke relaas van de inwoners van Vinkt laat een diepe indruk op ons na. En we zullen nog meer met verstomming worden geslagen, want zo blijkt, enkele slachtoffers hebben de vrede-executies overleefd.
Wanneer ons dit wordt verteld, kunnen we het eerst amper geloven.
dat een mens aan een dergelijk noodlot alsnog kan ontsnappen, laat staan zijn trauma te boven komen. Het verbijsterende verhaal van twee overlevers. Dat hoor je in de volgende aflevering.